Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het Evangelie, Matteüs, hoofdstuk 15, het 33ste vers. Wij noemden u Matteüs 15, vers 33. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. En zijn discipelen zeiden tot hem: vanwaar zullen wij zoveel broden in de woestijn bekomen, dat wij zulke grote schare zouden verzadigen? Tot zover. Letten wij op: Jezus in de woestijn geeft brood in de woestijn. Jezus in de woestijn geeft brood in de woestijn. U hebt misschien, voor zover wij vanmiddag er ook waren, allicht in gedachten gekregen dat de overdenking van vanmiddag in een nauw verband staat met de overdenking van deze avond. We hebben toen gesproken over: en Jezus zeide tot de Satan, die boze geest: er staat geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar uit alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. We hebben toen gehoord waar het over ging. Ik haak daar even op in, om de gedachtenlijn naar deze tekst iets te vergemakkelijken. We hebben gehoord, dat was een woord uit Deuteronomium 8. En toen ging het erom dat volk dat zou in Kanaan een land vloeiende van melk en honing vinden, met op iedere hoek een bakker. Maar wij hebben gehoord hoe zij door ongeloof aan de belofte van God hebben getwijfeld. En dat zij dat goede land hebben versmaad en gezegd, dat kan nooit. En dat de Heer ze toen teruggestuurd heeft naar de woestijn voor 40 jaren. Om ze te beproeven. Om te kijken stond er wat er in hun hart was. Want ja, in de woestijn had je geen bakkers. En geen slaag. Maar of dat ze nou bij dat woord zouden blijven. Ik zorg voor u. Ik ben uw God. Uw loon, uw schild. Zeer groot. In plaats van, dat was het thema van vanmiddag, dat ze zelf de strijd om het bestaan zouden voeren. Zoals zij in het paradijs al de strijd voor het eigen bestaan buiten God, naast God, boven God, hebben gevoerd. En dat altijd door blijven voeren. Die strijd om ons eigen bestaan. Ons zelfstandig bestaan. Dat moest in de woestijn uit de bus komen. Als dat ze nou zouden leven, staat er letterlijk bij alles wat uit de mond van God uitgaat. We hebben gehoord hoe droeve geschiedenis dat is. 40 jaar heb ik verdriet gehad aan dit geslacht. En ik heb gezegd, ze zijn een volk dwalende van hart en ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, zo ze in mijn rust zullen ingaan. En ook gehoord hoe nou dat getal 40, van die woestijnreis, een beeld is van ons leven. En hoe dat het nou op die reis gaat. En wat een onbetaalde rekening dat daar nu uit voortvloeit. Dat wij die God die gezegd heeft, ik zal voor u strijden, gij zult stille zijn. Die God die gezegd heeft, ik ben uw verlosser uit Egypteland. Dat wij al moord en brand schreeuwen als er nog niks aan de hand is. En vuisten ballen tegen Mozes, ja eigenlijk tegen God, van we hebben het wel door. We zouden liever op een normale manier dood zijn gegaan in Egypte bij de vleespotten dan hier ons graf te vinden in de woestijn. Hoe droevig. Hoe allertreurig. Wat een rekening, hè. Want hij was goed en goeddoende. Je kon niet zeggen dat de Heere ze beloog. Met dat goede land van melk en honing, met alles. Alleen als ze maar dachten, net als wij, dat het fout ging, dan staken we onze stekels al uit. En nou wordt Jezus, als hij zijn ambtsbediening aanvaard heeft en vol van de Heilige Geest is, wordt hij door die geest weggeleid in de woestijn. En in die woestijn werd hij 40 dagen verzocht. 40 dagen, getal 40 is het getal voor een volle tijd. Een hele tijd. Dat is je hele leven, zou je kunnen zeggen. Met alles wat erop en erin is. En in die tijd vast hij. Hij eet niet. Hij is bezig met zijn geest. De verzoekingen te weerstaan. Maar aan het eind van die 40 dagen komt er een ontzettende honger. En dan wordt de verzoeking ten top gedreven. Dan komt de Satan bij hem en zegt: indien gij Gods zoon zijt, zeg tot deze steen, word brood. Zo arm bent u niet. Zo arm bent u niet. Ik heb toch juist gehoord vanmorgen die stem uit de hemel: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in hem heb ik mijn welbaar. Je hebt wel een rijke vader, hè? In de hemel. Dan moet het voor u ook geen probleem zijn om tegen die steen te zeggen: word brood. Dat doen wij toch eigenlijk altijd. Zo redeneren, zo denken. Dat ben je aan je stand verplicht. En als je vader je dan laat zitten. Als die vader zo arm is daar in de hemel, die vanmorgen zo geroepen heeft dat hij zoveel van u houdt, dat hij een welbehagen in u heeft. U bent toch zijn zoon? Dan moet u ook niet uw zoonschap, uw macht, uw bestaan, dat moet je niet in de waagschaal zetten. Dat klopt toch niet? Dat is toch onzinnig? U hebt maar te gebieden en het is het. En toen zei Jezus dat. Er is geschreven. En hij doet dat als borg. Als plaatsbekleder. En dan gaat hij op die manier langs bij die ellendige murmureerders in hun plaats. Staan. En hij onderwerpt zich aan de mond van God, aan het woord van God. En hij zegt niet: we hebben brood nodig en nog wat. Nee, maar bij brood alleen sterven kunnen we niet leven. Ook niet half leven. Helemaal niet leven. Ik neig het oor om op Gods inspraak te wachten. Uit de mond van de Allerhoogste komt het kwade en het goede. En zo werd die rekening betaald. Van dat allerakeligst mensenkind. Ik en u en Israël. Die daar nou niet bij konden blijven. Ik ben uw God. En die maar altijd weer die strijd om het bestaan voerde. Ja. Maar dan een bestaan als op zichzelf staande en op zichzelf geworpen mensen. Niet het bestaan door hem en tot hem. Nee. Maar juist andersom. Ik ben ik. En wat is dat een vreselijke verzoeking. Maar ook een diepe weg geweest voor de Heer Jezus Christus. Dat hij zo die mensen, die maar vecht eigenlijk voor zijn naaste verloren bestaan. En het maar niet gewonnen wil geven. En kan geven. Dat de Heere een zon en schild is. Het loon. Dat de Heere alles is. En dat hij zo goed gemaakt heeft wat wij verknoeid hebben. En zo die openstaande schuld van die vechtende mens. Die met op een vrome manier in de kerk en op een goddeloze manier in de wereld, weet je wel, ja, brood, ja, dat is belangrijk hoor, dat is zeker belangrijk, ja. Enzovoort, en op alle mogelijke manieren er nog iets probeert van te maken, van een biddag of van een dankdag. En net doet alsof, ja, wij nog zulke goeie mensen zijn, we hebben vandaag nog, kunnen we het nog goed maken, vandaag kunnen we het nog kiezen. Maar dat het nou allemaal zo verloren ligt. En dat Jezus Christus daar, in die strijd, de overwinning behaalt. En wij komen niet meer in aanmerking. Wij kunnen alleen maar in aanmerking komen voor de begenadiging. Voor hem. Uit vrije goedheid. Dan zeg je, dat is toch mooi? Ja, dat is zeker mooi. Maar waarom ben ik daar nou zo op tegen? Maar hoe komt dat dan? Dat ik toch alles op alles zet in mijn strijd. En als het me niet helemaal aanstaat, als het mij niet goed gelukt, dan geef ik God nog de schuld. En als ik denk maar dat er wat aan de hand is, dan schreeuw ik al moord en brand. Het is blijkbaar toch niet zo makkelijk. Nee, het is wel makkelijk, maar het is alleen genade. En nou die Heer Jezus Christus zo gehongerd heeft, maar bij het woord gebleven is, het vertrouwen op zijn Vader. Die er niet veel blijk van geeft, zo lijkt het. Dat hij zoveel van zijn zoon houdt en zo'n welbehagen in hem heeft. Want er is niets te eten. Nu Jezus Christus op deze wijze die rekening, die woestijnschuld heeft geboet, recht getrokken. Nu is er ook ruimte gekomen voor ons dagelijks brood. In de woestijn ligt de grond. In de verzoeking in de woestijn. En hier hebben we te maken in het ons voorgelezen schriftgedeelte met de vrucht. Van Jezus' verzoeking in de woestijn. Het is weer in Galilea, we hebben de laatste tijd nog wel enkele keer daarover gehad. Dat het is ook dezelfde, eigenlijk dezelfde tijd dat de doofstomme genezen werd. Hier krijgen we nog wat meer inlichtingen, al wordt die genezing niet vermeld, maar hier wordt geschreven over lammen, blinden, kreupelen, stommen en vele anderen. Het is toch een aandoenlijk tafereel. Als je de Heere Jezus daar in gedachten ziet als de heiland, met innerlijke ontferming bewogen. En allemaal ongelukkige mensen uit alle hoeken en gaten worden ze aangebracht. En ze wierpen ze voor zijn voeten. Ja, op eerste gezicht zou je zeggen, dat doet een beetje cru aan. Ze wierpen ze maar voor zijn voeten. En hij genaste zelf. Maar bij nader inzien denk ik dat je het zo niet op moet vatten. Maar dat je het zo op moet vatten, er zat zo'n vaart in. En er waren er zoveel van die Galileërs, van die halve heidenen, van die zieken en ongelukkigen. Er waren er zoveel dat, ja, tempo. Ik dacht aan het woordje tempo. Kom op, naar de meester. En ze wierpen zijn voeten. ging achter elkaar door. En hij genaste zijn. Het is groot, hè, want weet wat zo groot is? De scharen, die verwonderden zich, die zien dat. En die verheerlijkte de God Israëls. Dat betekent dat ze niet gewend waren die God van Israël te aanbidden of te verheerlijken. Daarom staat het er zo speciaal. Zij verheerlijkte de God Israëls. Dat hij alleen God is. Ja, je denkt dan onwillekeurig ook aan de Aman, de Syriër. Nu weet ik dat er geen God is dan de God Israël. Hij alleen wonderen doet. Ja, de Heilige Geest laat altijd maar net zoveel optekenen als ons nodig en nuttig is. Maar je zit er wel zo over te denken, je leest van veel dingen, lees je niet meer. Maar zeker... We hoeven er niet aan te twijfelen of uit dat duistere Galilea der heidenen, daar is veel volk toegebracht tot de scharen die niemand tellen kan. En veel van die mensen die eerst zo vijandig waren en zo bang waren voor hun boterham, omdat ze een stel zwijnen waren kwijtgeraakt, dat vele van deze mensen hem hebben erkend. Want dat staat er. Dat volk dat in duisternis wandelt, een groot licht zou zien. Dan hebben ze het ook gezien. En dat die blijdschap ten diepste zou gaan over het kind dat is geboren. En de zoon die is gegeven. Ondanks alles wat de Heer Jezus ook gezegd heeft vanwege de verwerping, waarmee men hem verwierp, ook in Galilea. Maar dat er velen zijn toegebracht, dat is zeker. En dan roept Jezus zijn discipelen. Ja, de Heer Jezus is een waarachtig en rechtvaardig mens. En de mensen die eromheen zijn, dat zijn maar mensen. En dan zegt hij tegen die discipelen, ik word met innerlijke ontferming bewogen over de scharen, omdat ze nu 3 dagen bij me gebleven zijn. 3 blije dagen. Nou, ik heb erover zitten denken, als dat zo achter elkaar doorgegaan is, dan hebben ze daar wel een paar ziekenhuizen kunnen sluiten, zou je zeggen. 3 dagen. Wierpen voor zijn voeten. Achter elkaar door. Ja, en je hoeft niet aan te twijfelen, want het enthousiasme van de schaar is zeer groot geweest. Maar dan die Jezus, die is met innerlijke ontferming bewogen over de schaar. Omdat ze 3 dagen bij hem gebleven zijn. Daar ervaart Christus dus iets in van het wonder. Het roept bij hem ontferming op. Dat ze nu wel 3 dagen bij hem zijn. Hij ziet daar in de hand van de Vader. En denkt aan het woord wat hij zelf trouwens sprak. Al wat de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. En nou die mensen die, ja, het eten is opgeraakt. En ze hebben niet, want er is niets meer te eten. Ik wil ze niet zomaar nuchter laten gaan, want er zijn erbij, die moeten nog een heel eind weg. Over bergen en dalen. En ik wil niet dat er 1 bezwijkt onderweg. Ik wil dat ze alle veilig thuiskomen. Dat heeft de Heer Jezus toch overal erg in. Wat een bezorgdheid. Wat een medelijdende hoge priester. Dat hij nou erg heeft in de reis terug. In naar huis. Ja, eigenlijk is het nog zo. Ja, ik weet wel, zo gaat het niet meer in die zin. Toen het koninkrijk God zich met kracht baan brak, toen gebruikte de Heer veel tekenen en wonderen. Dat kan de Heer nog wel doen, maar het hoeft niet meer. Waarom niet? Ja, wij staan nou rechtstreeks voor het grootste wonder. Het grootste wonder. God geopenbaard in het vlees. Ja, en dan weet ik, je kunt misschien terugdenken en zeggen, ja, was het nog maar zo. Dat hoeft niet. Het wonder is er nog, elke dag. Het wonder van de verkondiging om verlost te zijn van de eeuwige dood en de vloek die wij verdiend hebben, die op ons rusten. Groter wonder is niet denkbaar. Al zou je, ja, ik weet, als mens kun je het niet verwerken, want we zijn tijdelijke mensen hier in onze aardse woonstee. Hè? Maar over een klein poosje, als je nou je hele leven lam geweest zou zijn, hè? Dan zou je zeggen, hoe heb ik toch erg kunnen hebben zoveel, dat ik dacht, ik moet beter worden en ik moet dit, ik moet dat, ik moet zus. Want ik was rijk. Rijk in hem. En de verdrukking, de lichte verdrukking, is zeer haast voorbij gegaan. En nou ben ik eeuwig verheugd. Kijk, daar zie je nou weer onze armoe in. Hè? Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Kort van gezicht ook. Ik kijk naar vandaag. Vandaag denk ik, ik heb pijn. En morgen, ik kan niet werken. Ik kan mijn brood niet verdienen. En zo ben ik bezig. Een mens. Totdat uw vriendelijk licht mij beschaamt. En ik zeg, mijn ziel, wat zijt gij onrustig in mij. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezicht. En mijn God. In dat licht gezien, dan zeg je, ach, die man is ook nog niet oud. Die vrouw is ook jong weggenomen. En vaak zo'n akelige ziekte. Ja, dat zeg ik. Maar Jezus laat er niet één bezwijken op de weg naar huis. Niet één. Alleen als je aan het eind van de weg bent, dan mag je naar huis. Maar de Heere houdt het zo lang in stand. U en mij. Als dan het bezwijken komt, vroeg of laat, dan kun je er ook veilig van verzekerd zijn dat het tijd is. Al zegt de hele wereld, er klopt niks van. Is dat nou eerlijk? Is dat nou rechtvaardig? Ja. Maar bij God is het tijd. En dan lees je de tekstwoorden waar ik iets meer van wilde zeggen. En zijn discipelen zeiden tot hem, van waar zullen wij zoveel broden in de woestijn bekomen, dat we zulke grote scharen zouden verzadigen? Wat kun je als mens de andere mens kwetsen, grieven, met woorden. Woorden kunnen zijn als dolksteken. Woorden kunnen zijn als vergif. Vrome woorden ook. Dat je iemand langzaamaan kapot maakt. En toch denk je, ik ben vroom. Het kan. Oh, dat is ontzettend. Hè? Als daar het licht over opgaat, juist in de kerken. Jo, oh, oh. Wat is het waard? Nee, hij zal niet een mes nemen, hij zal misschien geen hamer nemen. Nee, geen rattenkruid. Nee. Maar desnoods de Bijbel. Om te vernietigen. Zo goddeloos is de mens. Maar ja, je zou kunnen zeggen, och, het zijn mensen. Degene die het doet, maar degene die het aangaat ook, is ook een mens. Het is natuurlijk nooit goed, daar gaat het niet om. God wil het niet. Maar als je nou al te groot van de toren zou blazen en zeggen, jij hebt dat tegen mij gezegd en dat heb je zo, dan moet je toch ook zelf bedenken wat de schrift zegt. Uw hart heeft ook meermalen bekend dat ge ook anderen gevloekt hebt. Misschien niet letterlijk, maar verwenst of weet ik wat. Daarom geef uw oor niet tot alle woorden die je hoort. Met andere woorden, je deugt zelf ook niet. Nou, dat bedoel ik nou niet als een pleister, natuurlijk niet. Ik wil alleen maar even zeggen, mensen kunnen mensen kwetsen. Diep kwetsen. Maar, van alle mensen samen geldt, zondaren zijn. Vol van ijdele woorden. Als je nou tegen de Heere praat, tegen de Heere Jezus, die weliswaar ook mens geworden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, maar heilig, rechtvaardig en goed, onnozel, afgescheiden, onbesmet, in wiens mond geen onrecht geweest is, die zo zuiver is, lam, vlekkeloos. Nou, je zou zeggen, daar moet je wel uitkijken. Net als dat je wel eens zegt, oh, tegen hem moet je een beetje kalm aan, hoor. Die jongen of dat meisje, die kan daar niet tegen. Moet je niet doen. Ja. Je maakt zo'n herrie op die manier. Moet je niet doen. Als je het weet, niet doen. Dan is het een mens die bijvoorbeeld, ja, wat zwak is in het accepteren van een plagerijtje of wat dan ook. En dan kan het ver gaan. Dat is onder mensen al. Maar dan de zoon van de vader in ons vlees en bloed. Zeg dan, moet je uitkijken. Dat niet te veel zegt. Dat het niet verkeerd zegt. Want als je dat doet, nou, dat komt wel zo hard aan. Oneindig veel harder dan dat wij getroffen worden. Door een verkeerd woord. Een vals woord. Want hij is de zoon van het huis. Hij is de zondeloze. Hij voelt ook veel scherper aan als wij. Wij hebben allemaal een vrij dikke huid. Een hoop dingen merken we niet eens meer. Maar hij merkt alles. Zo goed is hij, zo rein. Daarom, als er staat en zijn discipelen zeiden tot hem, dan mag je eigenlijk wel gelijk je aandacht erbij hebben en denken, wat zou ze te zeggen hebben? Zou ze iets goeds te zeggen hebben? Zou ze zeggen, mijn Heere en mijn God, of net met Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Of desnoods dan, wie is deze dat ook de wind en de golven hem gehoorzaam zijn? Maar niet andersom. Niet zoals Petrus, die eens een keer zei, wees u zelf genadig, dat zal u geen zins geschieden. Toen was hij een Satan voor de Heere, een hinderaar. Wat is het belangrijk om te bedenken? Tegen wie je wat zegt? Onder mensen al? Maar dan God. Christus, de Heere Jezus. De waarachtige. Ja, een mens leeft er niet bij, anders zou je altijd je hart vasthouden. Je hart vasthouden. Want hij is alle liefde, alle eerbied, alle achting waardig. En zijn discipelen zeiden tot hem, daar komt het hoor, vanwaar? Vanwaar? Waar moeten die broden vandaan komen? In Marcus staat het zo ongeveer geschreven van, wie is die iemand? Wie is nou die iemand? Is er iemand die dat kan? Nee toch? Hier staat het dan in de vorm van, vanwaar? Waar moet er brood vandaan komen? Tjoe. Wat Israël deed was heel erg, maar je zou bijna zeggen, wat deze mannen presteren, dat is nog erger. Nou ja, het is allemaal even erg. Maar, zij hebben hem in het midden. Ze zijn 3 dagen getuigen van zijn wonderbare kracht en genade. En dan zullen we praten van waar. Wie moet daar nou voor zorgen? Voor broden in zo'n woestijn. Met hier en daar wat gras en een struik. Maar waar moet het brood? Wie zou daar nou voor moeten zorgen? Nou, je zou zeggen, discipelen, jullie mogen ook verder je hele leven wel zingen. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Want daar ga je toch ook even over de schreef heen. Om zoiets te zeggen. Er waren gelovige mensen, christelijke mensen. Een van de eerste christelijke mensen in het Nieuwe Testament. Mensen met achting en met liefde in hun hart. Vanwaar? In deze woestijn. Zoveel brood gevend. Stel nou dat je met z'n 5. Of ja, stel dat ze broodkoekjes hebben, allemaal 2, dat is 8000. En dan de vrouwen en de kinderen. Moet je eens indenken. Ja, moet je zeker eens indenken. Dan moet je nou eens gaan denken. Dan moet je nou eens over gaan denken. Kijk, hoeveel zijn er ongeveer, Filippus? Nou, ik schat wel 4000. Groter en dan de kinderen nog. Hoeveel zouden ze nodig hebben per persoon? Nou, ze maar zeggen 3 broodjes. 2, 3. Maar ja, de kinderen die eten maar raak. Ja. Ja, de kinderen, daar mag je wel een politie bij zetten. Dan eten ze alles op. Nou, dus dat betekent dan 4000. Eens kijken hoor, ik kan nog aardig rekenen. Ja, daar zie je nou de mensen. Nou, dat moet toch zeker 10, 12.000 broodjes hebben. Laten we dan over broodbeleg of zo maar geen eens praten, maar... Oh. Hup, daar heb ik. Vanwaar? Waar moet het vandaan komen? Met zo'n schaar, terwijl het levende brood dat staat in het midden. Ze zijn getuigen van de wonderen van zijn hand. Ze hebben al eens eerder een wonderbare spijzering meegemaakt van 5000 mannen. Nou zou je zeggen, die mensen hebben kortsluiting in de geheugen. Die hebben geheugenisstoornissen. Want nou ja, laten we nou nog zeggen, ja, maar zieke mensen beter maken, dat is nog wat anders. Of even zorgen dat er 10.000 broodjes zijn in de woestijn. Dat is nog wel wat anders. Denk dat, maar ze hebben het al een keer beleefd. 5000 man. Ze weten precies toch hoe het gegaan is. Het is ongelooflijk. Wat een vermaning, hè. Ja, niet om ongelovig te zijn. Daar gaat het niet om. Het is schandelijk genoeg. Het is zo diep schandelijk als je erover denkt. En als het jou, mij, het woord aanspreekt, dan wordt het ook zo beschamend. Dan stem je zo van harte in, hè. Dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboom mij tot uw liefde wekt. Nee, ik zeg dit niet om ons in ons ongeloof te stijven. Maar wel dat je zegt, ach, laten we maar niet hoog van de toren blazen. Laten we maar niet op de tafel gaan staan. Laten we maar niet zeggen, kun je die stommelingen nou begrijpen? Kun je dat nou begrijpen? Het is ook niet te begrijpen. Maar dat wij ook zo zijn. Elke keer komt het weer uit. Soms aan hele kleine dingen. God onteerend. En wat een verdriet. Wat moet dat de Heer Jezus. Staat hier niet bij. Maar dat kun je veilig aannemen. Wat moet de Heer Jezus dat een verdriet gedaan hebben. Want de Heer Jezus heeft al enige tijd zijn best gedaan. Hij is de profeet. Om die jongeren te leren. Om ze te onderwijzen. Om ze een klein beetje hemelse christelijke opvoeding te geven. Daar is hij mee bezig. Hij heeft dus meer gezegd. Ben ik nu zo lange tijd bij u? Hoe lang moet ik u nog verdragen? Want hun harten waren nog verhard. Ze hadden niet gelet op het wonder van de broden. Ze hadden niet op gelet. Daar zie je nou de mens. Vanwaar zullen we zoveel brood in de woestijn bekomen. Dat we zulke grote scharen zouden verzadigen. Een paar man zouden we misschien nog kans toezien. Maar dit nee. Dat kan niet. Ja. Jezus in de woestijn. En hij zeide. Ge zult de Heer uw God niet verzoeken. En er staat geschreven. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Dan heeft hij het verdiend. Dan heeft hij die boterham verdiend die we nodig hebben. Dan heeft hij ruimte gemaakt om te bidden, geef ons heden ons dagelijks brood, ook op middag. Hij heeft de bewijzen ervan geleverd, dat hij gehoorzaam is tot in de dood. Dat was hij ook al in de woestijn. Dat hij van de Vader bevoegdheid heeft om brood uit te delen. Om te zorgen voor de schapen als de goede hebben. Dat het loon ook is op zijn arbeid. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik ben met jullie de oude dagen tot de verleiding der wereld toe. Nou, dan moet het vandaan komen. Laten we nou eens een lijn trekken naar onze tijd. Je kunt zeggen, het hele leven is een woestijnreis. Ergens is dat misschien waar, in bepaalde opzichten. Maar inderdaad, je zou dus heel wat aan kunnen brengen, ook letterlijk, dat je zegt, ja, de aarde begint ook een beetje op een woestijn te lijken. Als je die duizenden hectare bossen ziet die sterven. En al dat vergif dat er is. Ja, alles met elkaar. En blijkbaar kunnen we niet terug. We zitten nou eenmaal. Ja, we hebben vast gedacht dat we de woestijn de baas kunnen en zo. En vooral toen de medische wetenschap en de techniek zo'n enorme vlucht genomen hebben. Mensen stonden nergens voor. Oh. Als de oogst mislukt, oh, er zit zover in de koelhuizen, joh. Nee. Economie, of die dertiger jaren, dat is een toestand geweest. Die stommelingen toen, maar wij begeleiden economie. Ja. Nee, dat zal ons niet gebeuren meer. En trouwens, het zit in die geldmagnaten, die maken dat uit, want daar komt het door. Dat ik ook zo'n magnaat ben, weet je, want dat wij alle gezondigd hebben, de heerlijkheid Gods derf, dat dringt geen eens tot me door. Volgens mij zit de verkeerde op de stoel, als ik erop zit zou het beter gaan, maar aarde begint een beetje te veranderen in de woestijn. En wij zijn meegegroeid. Of gekrompen, hoe dat je het noemen wil. Maar we zijn meegegaan. Dat kon niet anders. Dat kan ik niet anders hoor. Dat zeg ik eerlijk, het kan niet anders. Je kan niet als eenling aan de kant blijven staan. Dat kan nou helemaal niet. We hebben allemaal de verworvenheden zo gekregen door de ontwikkelingen die er zijn. En je kunt natuurlijk makkelijk zeggen, doe dat op slot, doe dat op slot, doe dat op slot. Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dan moet je alles wegdoen. Want ja, je zou dan toch nog wel graag één fabriekje laten staan om de gereedschap te maken voor de tandarts en voor de chirurg en voor die, om een pijnstillertje te maken, weet je wel. Ja, ja, dan begin je al met uitzonderingen. Nou ja, en een wasmachine voor de vrouwen die niet zo sterk zijn. Ja, maar ja, dus moet er toch wel wat blijven staan. Kijk, je voelt, je kan wel makkelijk zeggen, hup. Maar daar ben je niet mee klaar. We zitten erin. Maar als je eerlijk bent, dan moet je zeggen, ja, wat heeft die ontwikkeling gebracht op de wereld? Hoe langer, hoe minder groen. Gigantische fabrieken. Nou, daar moet je dan voor bidden. Als dat die fabrieken maar blijven bestaan, of het werk blijft bestaan, ja. En als je er een kijkje in gaat nemen, dan zou je misschien wel walgen en zeggen, nou, heren, alsjeblieft, geef me nog een ander baantje, dat ik hier mijn leven niet hoef te slijten. Want als hij dan in zo'n lopende band zit, achter mekaar, geestdodend en noem maar op. Ja, het heeft wel wat gekost. En het kost nog wat. En weet je, dan moet je eens kijken. De Heer heeft gezegd, doornen en distelen. Dat zijn nog, lieve Heers, zegeningen zou je zeggen, vergeleken bij wat we nou hebben. Die doornen en distelen, die kunnen we wel de baas. Die zijn we zo, hebben we zo weg. Maar de rest, dan blijven we met de rest. En je ziet langzaam. Letterlijk ook, zie je de aarde veranderen in een woestijn. Woestijnen worden ook steeds groter. Ja, ik vind het erg. Ik vind het fijn dat ze er wat tegen proberen te doen. Dat is logisch. En ja, op mijn kleine manier van denken zeg ik ook, valt nog mee. Valt nog mee dat de wereld, dat het nog zo is. Ja. Als ik in de tuin kijk, dan zie je toch, zie je weer opkomen. Je ziet de knoppen weer aan de bomen komen. Zeg, ja. Ja, toch. Toch. Hij gedenkt aan zijn verbond. Ondanks alles. Zaaiing en oogst zullen doorgaan. Zullen niet ophouden. Tot de volleinding der wereld gaat de Heer maar door. Door die kant gezien, dan zeg ik, och, wij hebben nog niet veel gezegd. Wat vergif in de lucht en wat vergif in de grond. Ja. Maar ik bedoel het als een grote lijn. Als je alles nou ziet, hoe de mens in de macht gekomen is van de dingen, van de machines, van de computers. Je kunt niet terug, dat bedoel ik niet hoor. Je zou zeggen, als we het maar mogen zien en mogen bemerken dat wij van Gods goede werk een puinhoop maken. En dat ondanks dat de Heer toch doorgaat. De Heer gaat toch door. Door al die dingen heen gaat de Heer door. Komen er, als de wereld niet op slag vergaat, bij wijze van spreken, nou dan heb ik goede moed dat er weer appels en peren aan de bomen komen en pruimen. En dat we weer kaas kunnen kopen en eieren en boter. En dat de aardappels het misschien nog wel zullen doen, ja. Waarom? Nou ja, aan de ene kant als je de onheilsprofeten hoort, natuurlijk. En als je, en andere onheilsprofeten ook in de kerk en buiten de kerk, weet je wel. Wie zal ervoor, is er iemand die dat kan? Broden in de woestijn. Ik zou zeggen, ja, nou bedoel ik niet in de zin van ik ben een goeie, nee, maar, nou in het licht van het woord, hè, zou ik zeggen, nou, als je zo praat, als je zo durft te praten, van waar moeten die broden komen? Als we zo tegen de dienst aankijken, ook in de kerk, waar moet er vandaan komen? In deze tijden. Ja, dan heb je het al helemaal verspeeld natuurlijk. Ergens wel. Want dat is klinkklaar. Ongeloof. Daar klopt helemaal niks van. Als je nou zou zeggen, nou, hij, die vorst der aard, zijn is het zilver en het goud en het vee op Duizendberg. Ja. Als hij dan zou zeggen, nee. Net als bij Jezus in de woestijn. Dat de Vader zou zeggen, nee. Ik geef geen brood op dit ogenblik. Als een bezoeking over mijn zonde. Nou ja, dat zou kunnen. Hè, dat de Heere zegt, nee, maar hij kan. Hij kan het. Hij kan het zeker. En laten we hopen dat hij het wil. Als er nou zo gepraat werd. Ach ja. Het zou zo slecht nog niet zijn. Maar dit. Van waar moet dat brood komen? Straks een miljoen werkelozen. En die regering. En dit en dat. En we zijn nog maar aan het begin. Zin maar aan het begin. Je zal zien dit en dat. Zal nog wat anders gebeuren. Als je toch zo durft te praten, dan zeg je ja. Dan ben je ook al, dan heb je de laatste boterham al verspeeld en verzondigd. Want er is niks erger dan het ongeloof. Het ongeloof. De verzoeking van de Heer. Ja, dit heeft hij wel gedaan en dat heeft hij wel gedaan. Hè? Later uit de rots, dit zoals we gezongen hebben. Maar zou hij dat nou ook? Hè? Nee, mal. Dat kan niet. Oh, wat droevig. Toen en nu. Die Heere, die heeft gezegd, kinderen, wees in geen ding bezorgd, want je ziet er niks meer op. Nee. Je kunt je eigen nog niet een L langer of korter maken. Dat kun je niet. Je kunt geen jaar tot je leven toevoegen. Als je nou het minste niet kunt. Niks. Wat ben je dan toch bezig met je kleine verstandje, met je kleine handen. Om de zaak zogenaamd door te lichten. En om een prognose te maken. En om uit te maken hoe het nou gaan zal. En hoe het komen zal op. Wat dat betreft, zeg ik, dan zal het nooit geen dankdag meer kunnen worden. Van al dat bidden van ons. Vanwaar? Vanwaar zullen al die broden komen? Oh, dit en al dat. In deze woestijn. Waar is nou de moed van het geloof? Ja, maar er staat toch in het woord, dat zal allemaal gebeuren. Ja, weet ik allemaal wel. Maar wat weet jij daarvan? Het was in Egypte op een gegeven moment zo stikdonker. En in Gozen was het licht. Dat kun je toch niet begrijpen? Alles hagelde neer en in Gozen, daar bleef alles overeind. Dat weet je nog niet. Al zou de visie wel kloppen dat je zegt, ja, maar het staat in het woord wat er allemaal gebeurt. Oh, wat ons boven het hoofd hangt. Atoombommen, verschroeien. Ik ben zelf ook zo gek, hoor. Ja, ik zou gewoon een pilletje zware verdovers bewaren, bij wijze van spreken, met de gedachte dat er wat gebeurt. Dat als de kinderen zoiets maar geven dat ze in slaap vallen of niet zo'n pijn hebben. Pilletje. Vandaar. Hoe moet het nu? En God heeft gezegd, in blijdschap zult gij lieden uittrekken en met vreugde voortgeleid worden. De bergen zullen geschal maken met vrolijk gejuich. En wij staan te schreeuwen, waar vandaar? Hoe moet het nou? De kerken worden gesloten. Ja, dat doen wij. Dat doen wij. Want met al ons geschreeuw verwerpen we dat eeuwig evangelie van die trouwe God en zalig maken. Die altijd zegt, ik, je moet bij mij wezen. Jongen, ik denk dat in de tijd van de biddagen, dat er dan waarschijnlijk wel het meest gevloekt zal worden. Op het land en in de kerk. In het licht. In het licht van hem die de waarheid is, die dierbare zalig maakt. En ik denk dat de Heer het meeste verdriet op zulk soort gelegenheden heeft. Van alles. Want hij kan wel zeggen, dan in het bijzonder, hun harten zijn nog verhard. Ze hebben niet gelet op het wonder van de broden. Troosteloos, wat ons aanbelangt, ja, erg troosteloos. Die mensen moesten zich schamen, en wij ook, en ik ook, door zo te praten, door zo te doen, tegen hem die zoveel wonderen heeft verricht. Nou man, er is toch niks, of denk jij nou dat er weer, net als vroeger toen met dat mannen, dat het nog eens een keer brood zal gaan regenen? Dat hoeft helemaal niet, dat hoeft niet. Dat kan de Heer bij uitzondering doen, dat stem ik direct toe. Maar de Heer kan het alles anders doen. Leven bij alles staat er in Deuteronomium wat uit de mond des Heeren uitgaat. Bij alles. En dat wil niet zeggen dat dat per se gaat in de vorm van dat manna. Maar de Heer die kan het ook zo doen. Wat is er? Wat is er? Jongens, wat is er? Discipelen. Is er nog wat? Oh ja. 7 broodjes en weinig visjes. Hoeveel zijn er? 3? Ja, 3 of 4, nog zo'n half jaar. Oh. Kijk, ja, de Heer werkt ook middelijk. De Heer kan natuurlijk een leger kraaien commanderen of raven, maar dat heeft de Heer ook niet nodig. Hij zegt, ga maar zitten. Op de aarde. Op de aarde, ja. In de woestijn. Ja. Of tussen de fabrieken. En de elektriciteitspalen. En de energiecentrale. Oeh, ga maar zitten. Je hoeft je er niet met een ketting aan te klinken. Dat helpt ook al niet. Ga maar zitten. Op de aarde. Hij nam de 7 broden. En die weinige vissen. En hij dankt God. De Vader. Ja, wij schreven er tussendoor. Dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Zo komen we er niet. We moeten de zaak niet voor de gek houden. Er is niet meer. Maar als hij gedankt had. Brak hij. En gaf ze aan zijn discipelen. Deel maar uit. Ga maar rond. Ja, we zouden ons in kunnen denken dat Jezus gezegd had, maar de heiland die is niet zoals wij, als we denken dat we gelijk hebben. Hij had gelijk, maar je zou je in kunnen dat, denken dat hij gezegd heeft, ach, stakkers, ga maar rond. Je hebt geen kruimeltje geloof, maar ga maar rond. Ik heb voor jullie geloofd. Ik heb voor jullie gedankt. Ik heb voor jullie gebeden. Ik heb voor jullie het brood gebroken. Deel jullie alleen maar uit. Je hoeft geen wondertjes meer te doen. Je hoeft niks meer. Je hoeft geen gebedsgenezingen of gebedsbroden tevoorschijn te toveren. Nee, ik heb niet veel aan jullie. Want als je een geloof had als een mosterdzaadje, dan zou je die berg in de zee zetten. Maar ik heb voor u gebeden. Doe, pak aan. Deel uit. En in zijn handen vermenigvuldigt alles. Het kan wel zo zijn met zijn handen, door zijn handen en zijn gebed, dat iemand die anders 5 boterhammen nog honger heeft, dat kan hè, van die jongens. En dat je bij 1 zegt, hè, ik heb heerlijk gegeten, ik heb genoeg. Ja. En die weduwe met die kruiken, wonderlijk hè. Olie van de fles zal niet minder worden, meel uit de kruiken ook niet, schenken maar. Dat is hij toch goed. En als je denkt, ik heb nog 100 gulden, wat kun je daar nou mee doen? Of nog 1000 of noem maar wat. Hè? Nee, hoe is dat mogelijk dan? Ik dacht dat we dat en dat al gekocht hadden en zo. Hoe kan het dat er dan nog zoveel is? Ja. Heb jij er zeker verrekend? Ja, maar zulke verrekenaars zijn wij. En de discipelen, daar gaan ze, zullen toch ook wel eens gedacht hebben. Dan zou ik moet me schamen. Ik heb Gods waarheid niet geloofd, maar was door mijn verwaande geest bij u een onvernuftig beest. Met heel mijn mooie redeneringen, met mijn begrotingen, met alles. Met alles. Een onvernuftig beest. Deel maar uit. En er schiet nog over ook. Er is nog een batig saldo. 4000 mannen zonder vrouwen en kinderen. Ik geloof dat de Heer dat nu nog zegt. En doet. En dat hij zegt, nou ga maar zitten op de grond. Ja, je moet niet denken dat je te goed bent voor die vergiftige grond. Heus niet. Ga maar rustig zitten. Dat betreft vond ik het wel leuk, ik weet niet waar ik het pas hoorde, van een man die een boek geschreven had en die zag weer een grote taak aan de engelen toebedeeld. Nou, die hebben al een grote taak, maar ik vond het toch wel leuk om te horen dat hij zei, ja, als het de tijd niet is, want de Heere zal er nog vele toebrengen en ze drukken in Amerika en in Rusland op een knop dat de atoombommen moeten gaan vallen. Dan is er zo een engel bij en die zegt, hup, afgelopen. Of ze drukken op de knop en ze verdwijnen allemaal in het heelal. Of ze ontploffen op zo'n grote hoogte dat we het geen eens last van hebben. Nou, ik weet verder niet waar het over ging hoor. Maar de gedachte, denk, hé, als jij dat nou zo gelooft, ja. Ja, want zo is het eigenlijk. Hè? Zo is het eigenlijk. Die engel die is er in een flits bij en die geeft die bom of dat vliegtuig een duwtje. En je ziet hem nooit meer terug. Weg, uit gezicht. Zit neer. En in plaats van waar, zeg dan, onze hulp is van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Want ja, laten we hopen. Kijk. Dat stukje staat er nou niet in geschreven alleen tot onze ontdekking wat een dwazen dat we zijn. Wat een ongelovige mensen. Maar staat er ook in om ons dichter bij hem te brengen. Ja. Wat is de voorrecht als die mag zingen? Maar nu geleerd houd ik uw woord en weet. Wat zijt gij goed? Maar nogmaals, daar staat het ook voor in. Ons tot voorbeelden. Opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben. En bekennen voor de Heere al ons ongeloof. en aan hem vragen. Leid mij in uw waarheid. Leer mij, Heere, uw weg. En geef dat ik worde als de kinderkens. Die zich niet vaak afvragen, waar komt dit of dat vandaan? Hoe moet dat toch? Hoe zou vader dit, hoe zou vader dat? Maar die als het tijd is aan de tafel zitten. En die eten. En die ook zeggen, Heere, ik dank u voor de spijze die ik gebruikt heb. Uit genade. Amen.